Mee in deze dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal openen we Gods heilig woord in Openbaring 3 en lezen daaruit de versen 14 tot en met 22. Openbaring 3, de versen 14 tot en met 22. De laatste brief die Johannes moet schrijven. De laatste van de zeven die moet gericht worden aan de gemeente van Laodicea. We lezen daar Gods heilig en onfeilbaar woord vanaf vers 14 als volgt. En schrijf aan de engel, dat is de voorganger van de gemeente der Laodicensen, dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet, och of gij koud waart of heet. Zo dan omdat gij lauw zijt, en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk mocht worden. En witte klederen, opdat gij moog bekleed worden, en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover onze schriftlezing. Vooraf, gemeente, voorafgaande aan de prediking, lezen we het formulier, het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Dus voorafgaande aan de prediking, het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost, des Heeren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde, tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoek en iegelijk zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars. Allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande overmits ons, door de genade des Heiligen Geestes, zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Openbaring 3. En daarvan de versen 14 tot en met 19. Openbaring 3, de versen 14 tot en met 19. We willen dat gedeelte nog een keer lezen. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen dit, zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet, zo dan omdat gij lauw zijt. En nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek, en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komend uit het vuur, opdat gij rijk mocht worden, en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd, ik wees dan ijverig en bekeer u. Gemeente, we horen hier over goddelijk onderzoek, waarbij de betrouwbaarheid wordt aangetoond, de diagnose wordt gesteld en het medicijn wordt aangeboden. De betrouwbaarheid aangetoond, de diagnose gesteld en het medicijn aangeboden bij het goddelijk onderzoek. Gemeente, vandaag begint er weer een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. En als u denkt, ja, dat is voor bepaalde mensen in de gemeente, dan hebt u het mis. Want we worden allen opgeroepen van jong tot oud om onszelf deze week, en dat moet eigenlijk iedere week, te onderzoeken. Hoe staat het tussen God en mijn ziel? Heb ik al een nieuw hart, een hart dat voor de Heere leeft, voor Hem klopt, of heb ik nog een stenen, een koud hart, ongevoelig? Gemeente, lukt dat beproeven van onszelf, dat onderzoeken van onszelf alleen? Nee, daar hebben we elkaar voor nodig. Maar bovenal hebben we daarbij de Heere nodig. En het is mijn vurige beden dat we deze week met alles aan de voeten van de Heere terechtkomen, met het gebed waar we deze dienst mee zijn begonnen uit Psalm 26. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. David, die Psalm 26 gemaakt heeft, die weet het als geen ander. Als we onszelf onderzoeken, of door een ander mens laten onderzoeken,
Ja, dan kunnen we er bij de uitslag helemaal naast zitten. Maar niet als we ons door de Here laten onderzoeken. Zoals we dat ook zongen in Psalm 139. Here, Gij doorgrondt en kent mij. Beproef mij en ken mijn gedachten en zie of bij mij een schadelijke weg zijn en leid mij op de eeuwige weg. En als we ons afvragen of dat onderzoek van de Here wel betrouwbaar is, dan vinden we in ons tekstgedeelte het antwoord. Want daar wordt de betrouwbaarheid van het goddelijk onderzoek aangetoond. Gemeente, wanneer we naar het ziekenhuis moeten voor onderzoek, dan kan de vraag bij ons opkomen of dat onderzoek en de uitslag die daaruit volgt wel betrouwbaar is. Kan ik wel op die arts aan? Zou hij het onderzoek wel goed uitvoeren en de juiste conclusies trekken? Is zo'n behandeling die hij eventueel voorstelt wel nodig? Maar gemeente, aan de betrouwbaarheid van het goddelijke onderzoek en de uitslag daarvan hoeven we niet te twijfelen. Want de betrouwbaarheid van dat goddelijk onderzoek wordt al in het eerste vers van ons tekstgedeelte aangetoond. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Johannes, die verbannen is op Patmos, moet ook een brief schrijven aan de engel, de voorganger van de gemeente van Laodicea. Het is de zevende en laatste brief die aan de gemeenten in Klein-Azië geschreven moet worden. En hoe begint hij? Wat moet hij als eerste schrijven aan die voorganger? Dit zegt de Amen. Onze jongeren die weten nog wel van de afgelopen week op catechisatie wat amen betekent. We waren toegekomen aan het slot van het Onze Vader. En ik vroeg het zo aan een aantal van jullie wat amen betekent en iedereen wist het. Het zal waar en zeker zijn. Ik denk dat de kinderen van de zondagschool het ook wel zullen weten. Amen. Dat kleine woordje aan het eind van ons gebed, wat zo'n geweldig belangrijke inhoud heeft. Het zal waar en zeker zijn. Nu stelt de Heere Jezus zichzelf in deze brief aan de gemeente voor als de Amen. En dat betekent dat de gemeente van Laodicea aan kan op het woord van Christus. Want hij is de Amen. Wat hij zegt, dat is vast en zeker. Kijk, dat kan van een aardse arts niet altijd gezegd worden. Dat kan van geen enkel mens gezegd worden. Vandaag is het ja en morgen is het nee. Maar wat deze hemelse arts zegt, daar kunnen we staat op maken. En daarom moeten we dit woord bloed serieus nemen, zowel wat betreft de veroordelende en ontdekkende werking ervan, waardoor mensen verwond en ontmaskerd worden, als ook wat betreft het woord van zijn liefde en genade, waarmee hij wil troosten en helen. Of anders gezegd, zowel het woord van zijn bedreigingen als het woord van zijn beloften, zoals die beide in ons tekstgedeelte klinken, dat is waar en zeker. Kijk, daarom duidt Christus zichzelf ook aan als de trouwe en waarachtige getuige. Hij is een trouwe getuige. Hij houdt getrouw zijn woord. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En hij laat nooit varen het werk van zijn handen. Hij is ook de waarachtige getuige. Zijn getuigenis is waarachtig. Hij legt vlijmscherp de zondekwaal van de gemeente van Laodicea bloot. En aan zijn diagnose valt niet te twijfelen. Maar ook als hij wijst op het medicijn dat bij hem te verkrijgen is. Dat is toch ook de ervaring van allen die de Here mogen vrezen. Als hij met zijn ontdekkende genade in ons leven komt, de kwaal aanwijst, de zondekwaal, maar in die weg ook wijst op het medicijn daartegen. Christus die noemt zich tenslotte ook het begin der schepping Gods. En het woordje begin heeft letterlijk de betekenis van oorsprong. Hij is de oorsprong van de schepping van God. Door hem, door het woord zijn de hemelen gemaakt. Ja, door hem zijn alle dingen. Hij is de Almachtige, die maar te spreken heeft en het is er te gebieden en het staat u. Staat er, geliefd, en ziet u de betrouwbaarheid van dat goddelijk onderzoek. Dat is 100% betrouwbaar. Maar zijn we nu ook om dat onderzoek verlegen? Zien we de noodzaak ervan in, zoals we dat biddend zongen aan het begin van deze dienst. O, het is levend noodzakelijk voor het eerst, maar ook na ontvangen genade. De grote zielenarts kijkt dwars door ons heen en stelt de diagnose. Tot de gemeente van Laodicea zegt hij: ik weet uw werk. Hij peilt het hart waaruit onze werken voortkomen. Hij doorgrondt de bron van ons bestaan. Hij weet van u, jou en mij of er een brandend verlangen is om hem te kennen, te leren kennen, meer te mogen leren kennen, hem te volgen. Hem te gehoorzamen. Maar hij weet ook, als dat alles gemist wordt. Hier zegt de Heere: ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. De amen is hier heel duidelijk. Hij spaart de gemeente van Laodicea niet recht op de man en de vrouw af, zegt hij. U bent lauw. Lauw. Gemeente Laodicea leek een mooie gemeente. En wellicht was uitwendig alles keurig in orde. Maar ze waren lauw. Niet koud en onverschillig. Zoals de mensen die nergens aan doen. Maar lauw, lauw in het gebed, wel geregeld bidden, omdat het nu eenmaal zo hoort, maar geen vurig smeken aan de troon van Gods genade, geen worstelen met God om antwoord zoals Jacob: ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Lauw in het Bijbel lezen, in het luisteren naar Gods woord. Je doet het wel, omdat het zo hoort, maar het raakt je niet. Vroeger was er nog wel een brandend hart, maar nu wordt alles gekenmerkt door sleur. Het geestelijk leven is helemaal ingezonken. Gemeente, hebt u daar nooit last van? Als u de Heere mag kennen, hebt u nooit een dag dat u zich moet schamen over uw lauwheid. Als je dat nooit hebt, dan ben je een gelukkig mens. Dan ben je eigenlijk een volmaakt mens. Of niet? Wat kunnen we lauw zijn? En ik trek mezelf er helemaal bij. Wat kun je lauw zijn in het schuldbelijden? Geen echte en diepe smart voor de Heere vanwege je zonden. En ik weet wel, daar is de Heilige Geest voor nodig. Maar laten we nu maar bij onszelf beginnen. Geen zoeken van de Heere met smeking en geween. Maar wat kun je ook lauw zijn in het groot maken van de Heere vanwege zijn genade aan u, aan jou en mij betoond. Lauw in de kerkgang. Je bent er wel. Maar soms ook niet. Wat erg, terwijl je zoveel zegen van de Heer hebt mogen ontvangen in je leven, terwijl Hij zulke grote dingen gedaan heeft, terwijl je ook met zoveel zegen hebt mogen kerken en zelfs aan het heilig avondmaal hebt deelgenomen, het doet je niet zoveel meer. En je weet precies hoe het komt. Want vaak gaat de vinger naar een ander, naar de dominee, naar mensen in de kerk of noem allemaal maar op. Maar om nu eens bij jezelf te beginnen. Lauw. Dat betekent je bent niet direct voor, maar ook niet tegen. Er is geen verzet, maar er is ook geen overgave. Christus straalt er niet vanaf, de liefde tot Hem wordt gemist. En als u dit herkent vanmorgen, dan heeft deze brief van Christus ook in uw leven al een stuk ontdekkend werk gedaan. Word dan maar meer eens goed ongerust over jezelf. Want als die lauwheid zo blijft, dan eindigt dat in de eeuwige rampzaligheid. Niet koud, maar lauw. Daar kunnen we nog heel wat lijken voor het oog van de mensen en ons beter voelen dan de mensen die koud zijn en nergens aan doen. Die doen helemaal nergens aan, zeggen we dan. Maar wij, de Heere zegt, och, of gij koud waart of heet, niet dat koud zijn goed is. De Heere roept tot een eerlijke keus, want dat lauwe, dat is walgelijk. Het is eigenlijk precies hetzelfde als koud, maar dan bedekt met wat godsdienstigheid. De Heere die spreekt in vers 6 die aangrijpende woorden, zo dan omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Evenals dat lauwe water uit die warmwaterbronnen dat niet te drinken is. De Laodicensen begrepen het beeld wat hier gebruikt wordt heel goed. In hun omgeving waren die warmwaterbronnen bekend en ze wisten hoe verder het water van zo'n bron afstroomde, hoe meer het afkoelde en lauw werd. En lauw water op een warme zomerdag is niet lekker. Dat spuug je gelijk uit. Zo zou Christus hen die lauw zijn uit zijn mond spuwen. Dat is een woord van gericht. Christus veroordeelt die vreselijke lauwheid tot op de bodem toe. Wanneer zal Hij ze uit zijn mond spuwen? In ieder geval op de jongste dag, als ze zich niet hebben bekeerd. Maar het kan ook eerder. Kijk maar naar Laodicea in 2020. Wat is er nog van die eens zo bloeiende gemeente over? Het is allemaal islam geworden. Geliefden, zal het wel zijn als Hij u, jou en mij deze week zal onderzoeken. Wat zal de diagnose zijn? Bent u dan nog koud, zoals we dat alle van nature zijn? Dood in de zonden en de misdaden? Geen tekenen van geestelijk leven gewerkt door Gods geest? Of ben je warm? Omdat Gods liefde in je hart is uitgestort en je daarom brandt van liefde voor hem? Of is dat momenteel zo ingezonken? Wel zulke brandende tijden gekend, maar nu zo lauw, zo slap, zo halfslachtig. Geen bittere vijandschap, maar ook geen hartelijke liefde. O, laat deze brief van de verhoogde Christus ons allen wakker schudden. Want die lauwheid is niet tot eer van de Heer, integendeel. En het is tot grote schade voor het geestelijke leven. In Laodicea dacht men heel wat te zijn. Ik ben rijk en verrijkt geworden en ik heb aan geen ding gebrek. Laodicea was een rijke stad. Er woonden rijke mensen. Het was een centrum van geld, handel en bankierswezen. De rijkdom werd belegd in zuiver goud. Ook was er een bloeiende textielindustrie. Die zich toelegde op de mooie zwarte stoffen naar de laatste mode. Er stond ook een ziekenhuis dat gespecialiseerd was in de behandeling van oogziekten. Door de felle zonnestralen, het scherpe fijne stof, de hardheid van het water, het gebrek aan hygiëne, kwamen oogziekten in het oosten veelvuldig voor. En eigenlijk alles wat de Heere Jezus hier noemt en wat Johannes moet opschrijven, ja, dat herinnert ook aan de situatie. Dat klonk de Laodicensen bekend in de oren. Gemeente, ze waren rijk en verrijkt. En daarom is het goed te begrijpen dat de Laodicensen zich best op hun gemak voelden. Ze hadden aan geen ding gebrek. Maar het ergste was wel dat die sfeer van zelfvoldaanheid, van zelfgenoegzaamheid, ook was binnengeslopen in de christelijke gemeente. Ik ben rijk en verrijkt geworden en heb aan geen ding gebrek. Ook geen gebrek aan geloof, geen gebrek aan berouw. Maar ze wisten niet dat ze ellendig waren en jammerlijk en arm en blind en naakt. Gemeente, wat een ontzaglijke diagnose moet de grote zielenarts hier stellen na dat goddelijke onderzoek. Ze dachten dat het allemaal wel goed zat. Maar hun toestand is met één woord verschrikkelijk. Gij zijt ellendig, want u mist God. U staat zonder God en Christus in de wereld. Gij zijt jammerlijk, want u bent diep te beklagen, te bejammeren vanwege uw zelfgenoegzaamheid. Die eens zal worden weggeslagen. Gij zijt arm, want u mist de rijkdom van Gods genade in Christus. Geldt dat misschien ook voor u? Voor jou. Als er één arm is, al woont hij in een prachtig huis, en al heeft hij een paar ton op de bank, is het die mens die Christus niet kent en die geen borg heeft voor zijn schuld. Gij zijt blind, want u hebt totaal geen oog voor uw verschrikkelijke toestand. Blindheid kwam veel voor, slechtziend hij daar. Maar Christus bedoelt hier, u bent geestelijk blind. Ze hadden in Laodicea wel goede ogen, zelf tegen natuurlijke oogziekten. maar hun zielsogen waren blind. Gij zijt naakt, want u mist het kleed van Christus gerechtigheid. Geliefden, weten we dat? Weten wij hoe groot onze zonden en ellende zijn? Zijn we door de werking van de Heilige Geest bepaald bij onze hemelhoge schuld? En niets hebben om te betalen? Ben jij ontdekt aan die geestelijke blindheid en heb je gesmeekt om ziende te worden? En weet je van die geestelijke naaktheid en ben je verlegen geworden om het kleed van Christus gerechtigheid, van die vergeving, bij hem vandaan? Geldt de diagnose van dat goddelijke onderzoek ook u, jou en mij vanmorgen? Wees eens eerlijk. Of zeg je, nou, dat is wel te veel gezegd, dominee. Kijk, dat de Laodicenzen er zo aan toe waren, ja, dat blijkt wel. Maar wij? Of moeten we er vanmorgen mee leren instemmen? Ja, ook ik ben zo lauw. En ook ik ben ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Als er een verschrikkelijke diagnose gesteld wordt in een ziekenhuis, willen we daar niet gelijk aan. En we denken, nou, misschien heeft hij wel een verkeerd rapport gepakt en gaat het over een ander. En valt het met mij nog wel mee dat een ander die ernstige ziekte heeft, dat kan maar ik. Maar op zeker moment moet je zeggen, ja, het is waar. Dat ben ik. En het is de Heilige Geest die het ons doet doorleven. Ik ben ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt door eigen schuld. Ik heb de eeuwige dood verdiend. Is er nog een middel, dokter? Kan er nog wat aan gedaan worden, hemelse zielenarts? Is er nog een middel om die welverdiende straf te kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen? Gemeente, hier klinkt niet alleen de uitslag van dat goddelijke onderzoek. Hier wordt niet alleen de diagnose gesteld, maar ook wordt het medicijn aangeboden. Want na die 5 geestelijke voltreffers uit vers 17, zoals iemand ze ooit heeft genoemd, strekt Christus zijn doorboorde handen naar die gemeenteleden, die lauwe christenen, uit. En zegt in vers 19, wees dan ijverig en bekeer u. Hoort u het? Er is nog een weg terug voor die lauwe christenen in Laodicea en Oud-Beierland en omgeving. Want Christus zegt ook vanmorgen, u kunt nog terug. Zie eens op mijn doorboorde handen die garanderen dat er nog vergeving is. Nee, niet zomaar. Er is bekering nodig voor het eerst. En telkens opnieuw breken met die zonde die we aan de hand houden. En die misschien wel de oorzaak zijn van die lauwheid, die afslachtigheid. Gemeente, al worden we radicaal ontmaskerd en al klinkt het hard, gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm en blind en naakt. Eigenlijk staat het er nog scherper. Gij weet niet dat gij zijt de ellendige, de jammerlijke, de arme, de blinde, de naakte. Christus is als een arts die het medicijn aanbiedt. Of als een koopman die zijn waren aanprijst. Ik raad u dat gij van mij koopt. Hij raadt indringend aan met een hart dat van liefde brandt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd, komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden. En de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Gemeente, in deze medicijnen blijkt de rijkdom van Gods genade in de Heere Jezus Christus. Want hier openbaart zich de grootheid van zijn ontferming aan mensen die erachter zijn gekomen en moeten belijden. Ook in deze week van voorbereiding, door eigen schuld, ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt te zijn. Hij had het met zoveel ernst gezegd, omdat gij lauw zijt, zal ik u uit mijn mond spuwen. Maar hij doet het niet direct. Dat zou verdiend zijn. Hij roept zelfs die lauwen in Laodicea tot bekering. Hij heeft geen lust in hun verderf. Laodicea was een handelsstad. We kenden daar het aanprijzen van allerlei koopwaar. In deze brief komt Christus als die hemelse koopman zijn waar aanprijzen. En dat doet hij ook vanmorgen in de prediking van zijn woord. Hij komt vanmorgen tot lauwe mens. Tot onbekeerde mens. Verharde mens. Tot verloren mens. Onder de hoorders van het evangelie, ook vanmorgen. De markt van vrije genade wordt niemand in die nodiging uitgesloten. Net zoals op de markt. Sommigen die weten daar alles van. Die werken op de markt. En ja, dan laat je wel eens mensen voorbij gaan. Dat je denkt van nou, die zullen wel niks nodig hebben. Maar deze koopman roept iedereen toe. Wees dan ijverig. En bekeer u, hij biedt zijn hemelse waren aan en dat aan zulke mens die ten diepste aan hem voorbij gaan. Kunt u dat begrijpen? Is het niet om onderweg te zinken? Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komend uit het vuur. Het goud van de verdiensten van Christus. De vergeving van zonde, het eeuwige leven, dat is pas echt goud. Dat heeft pas echt waarde voor tijd en eeuwigheid, want het is beproefd in het vuur van Gods toorn. Uit de smeltkroes van het lijden en sterven van Christus is dit goud tevoorschijn gekomen. En hij biedt het aan op de markt van vrije genade. Hij wil het uitdelen om armen rijk te maken. Oh, wat zijn we tevreden met het klatergoud van deze wereld. Of zien we uit naar dat goud van de Heer Jezus Christus. Iemand denkt, hoe kan ik nu deelnemen aan het heilig avondmaal? Je hebt belijdenis gedaan, nog niet zo lang geleden. Maar wat heb je eigenlijk om mee tot de Heere te naderen? Je hebt niets, je bent arm. Maar bij hem is goud te koop zonder geld en zonder prijs. Het goud van zijn genade dat hij wil schenken. Het goud van dat ware geloof waarmee een zondaar hem omhelst, komt, koopt. En witte klederen, opdat gij bekleed mocht worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. Wat wordt hier bedoeld? Wel, we moeten hier denken aan de klederen van de borggerechtigheid van Christus. Geweven op Golgotha, want alleen dit kleed kan u, jou en mijn geestelijke naaktheid bedekken. Wij hebben geen eigen klederen waarmee we voor God kunnen verschijnen. We hebben nodig die bedekkende gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Verlangen we daarnaar? is dat ons gebed. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Ogen zalf. Nee, niet die de verkrijger was in dat ziekenhuis van Laodicea. Maar de ogen zalf die de Heere wil schenken, dan zul je weer oog krijgen voor je zonde en schuld. Maar ook voor die eeuwige liefde van God, die hij betoond heeft in het zenden van zijn Zoon. O geliefde, wat een overvloed is er in de Heere Jezus. En wat een gewilligheid om u, jou en mij zalig te maken. En ook na ontvangen genade alles te schenken wat nodig is. Ja, bij hem is alles te verkrijgen wat nodig is. Om aanstaande zondag deel te kunnen nemen aan het heilig avondmaal. Beleid dan maar je lauwheid, je onverschilligheid. Beleid dan maar dat je er niks van terecht brengt. Van terecht hebt gebracht in de afgelopen periode. En smeek maar om vergeving, om genade. Wat het kost. Over de prijs wordt niet gesproken. Of het moet zijn dat u zichzelf prijs geeft. Want dat is de hoogste prijs die hij vraagt. Dat u alles verkoopt. Als u uw leven verliest, dan kunt u behouden worden. En gemeente, hij wil het schenken aan mensen. Ja, die niets anders hebben dan zonde en schuld. Want hij heeft zelf de prijs betaald. Daar wijzen de tekenen op bij het heilig avondmaal. De wijn, jongens en meisjes, wijst op het vergoten bloed van de Heere Jezus Christus en het brood op zijn verbroken lichaam. Tijdens het heilig avondmaal zie je wat het de Heere Jezus gekost heeft. Hij heeft geleden en is gestorven, opdat er vergeving is, genade voor mens, verloren mens, lauwe mens. Mensen die zo vaak afdwalen, dwaalzieke mens. Er is genade bij de Heere vandaan. Hij heeft zelf de prijs betaald, de prijs van zijn bloed. Van zijn lijden en sterven, waar de tekenen bij het heilig avondmaal op wijzen. Daar staat nog iets aan het eind van ons tekstgedeelte. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Slagen in ons leven zijn waarschuwingen, roepstemmen. En als het goed is, dan gaan we dat ook zien. En dan gaan we die roede kussen. Zoals de dichter van Psalm 119 zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Het geeft aan, wees dan ijverig. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Bekeer u. Als daar ziekte komt in ons leven, tegenslagen, als het weer over is, zijn we geneigd om weer helemaal verder te gaan in de wereld. Maar de Heere die roept ons een halt toe, niet verder. Wend je naar mij toe en word behouden. Zoals het afgelopen woensdagavond klonk in de prediking. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en word behouden. Gemeente, moeten we niet alles op alles zetten om terug te keren tot God, biddend om de werking van de Heilige Geest. Keer weder tot hem, dan zal hij tot u wederkeren. Wees dan ijverig en bekeer u. Nog is het genadetijd. Aanstaande zondag zal de tafel des Heren staan aangericht en de nodiging uitgaan. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Gemeente, verlangt u ernaar. Want wat nodig is om deel te nemen aan het heilig avondmaal hier op aarde, is ook nodig om in te gaan. Als de Heere u roept, misschien morgen al, om voor hem te verschijnen. Wees dan ijverig. En bekeer u. Niet morgen, maar nu. En wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Psalm 95, het vierde vers.